Hey, welkom bij de Spiriwiri Mastermind podcast. De podcast die het taboe rond spiritualiteit doorbreekt. Mijn naam is Goedele en ik vertel je graag met een flinke portie zelfrelativering hoe ik spiritualiteit beleef. Ik praat ook graag met mensen die daar een praktische invulling aan geven. En zo wil ik je inspireren om je eigen zesde en zevende en achtste en wie weet nog hoeveelste zintuigen te herontdekken. Spiritualiteit met beide voeten op de grond. En met veel eye-openers. Dat wens ik je toe. Naar aanleiding van de vorige aflevering, nummer 21, waarin ik in gesprek ga met Eva de Keizer, Glow Coach, over de relatie tussen lichaam en ziel, over hoe ziektes en kwaaltjes mogelijk een boodschap zijn van je lichaam om je iets te vertellen over je psycho-emotionele toestand, wil ik graag even verder gaan met dat onderwerp. Namelijk over hoe emoties, als je ze niet doorleeft, als je ze niet erkent, hoe ze zich dan toch vastzetten in je lijf en dus van alle kwalen of ziektes of ambetantigheden kunnen veroorzaken. En ik wil je daarbij mijn eigen ervaring vertellen, omdat dat je misschien inspireren kan, of wie weet wel een schop onder je kont kan zijn om zelf eens op onderzoek te gaan of die kwalen die jij hebt je mogelijk iets willen en kunnen vertellen. Om mijn ervaring te vertellen moet ik teruggaan in de tijd. Maar ik ga je eerst vertellen over het moment dat ik dus echt helemaal geblokkeerd zat in mijn schouders en nek. Het was in begin 2011. Ik had mijn eerste dochter gekregen in 2010. Begin 2011 heb ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad. En het is na die ervaring dat ik echt zoveel pijn begon te krijgen in mijn schouders. Dat het niet meer haalbaar, leefbaar was bijna. En dat ik mezelf zover gekregen heb om mij te laten masseren. Nu, niet zomaar masseren, ga ik ze even op terugkomen. Maar ik zeg mij zover gekregen heb, omdat ik... ik vond het destijds heel moeilijk om mij te laten masseren door iemand anders. Omdat ik op een of andere manier masseren altijd geassocieerd heb met een activiteit tussen geliefden. En sowieso, ik ben niet zo rap superfysiek met mensen. Ik heb altijd wat tijd nodig ook bijvoorbeeld om iemand te leren kennen, om ook... er een knuffel mee uit te wisselen, bijvoorbeeld. Dus dat ik zo... alleen maar om te zeggen, zijsprongetje, maar om te zeggen, voor mij was de pijn zodanig straf dat ik dus die angst zelfs overwonnen heb en eraan toegegeven heb om aan mij te laten komen, laat ons zeggen, om mij te genezen. En via een vriendin kwam ik terecht bij iemand die dieptemassage gaf. Dus dieptemassage is een veel diepere massage, zoals het woord het zelf zegt. Je moet je dat voorstellen, dat de masseur of masseuse echt met zijn of haar ellebogen zelfs op u gaat werken om helemaal daar in, het, in je weefsel te kunnen doordringen. En dat was op zich voor mij ook echt nodig, want ik voelde die pijn ook heel erg diep in mijn schouder, rug. En mijn partner, die kon of die kan daar eigenlijk ook helemaal niet aan. Nu, ik ging dus voor het eerst, heel spannend vond ik dat, naar die masseuse, die ongelooflijk verwonderd was hoe vast het daar ook allemaal zat. Nu, om een lang verhaal kort te maken, ze heeft 3 sessies nodig gehad om door te dringen door eigenlijk het harde harnas dat daar rond mijn schouders zat. Ik heb 3 sessies nodig gehad. Ten eerste om te beseffen van, oh wow, het zijn ook niet alleen mijn schouders, maar het is niet normaal dat ik mijn nek niet helemaal naar links en helemaal naar rechts kan draaien. Weet je, als je lichaam vast komt te zitten, dat gebeurt vaak. Soms is dat heel plots en helemaal geblokkeerd. Dat kan, maar bij mij is dat heel geleidelijk aangegaan, stapje voor stapje, waardoor dat ik eigenlijk niet merkte dat ik mijn hoofd niet meer alle richtingen kon uitdraaien, bij wijze van spreken. Dus ik had dat gewoon ook niet meer door. Dus in die massage voel ik ook hoe straf alles wel geblokkeerd zat. En na 3 sessies, tijdens de 3e sessie dus, eindelijk ben ik echt heel hard, maar echt... Ja, zijn de tranen eindelijk beginnen stromen. Waarom vertel ik dat zo? Omdat dat dus natuurlijk geen toeval is dat ik ben beginnen huilen na of dankzij of door of tijdens die dieptemassage. En het was ook geen toeval dat die masseuse ook een therapeut was. Dus wat sindsdien volgde, of wat ik dan nog verschillende keren heb gedaan, is een dieptemassage en vervolgens een gesprek. Omdat voor mij blijkbaar dat het instrument is geweest om mijn emoties los te maken. Om na, op dat moment denk ik, 7 jaar later, eindelijk te kunnen huilen. En waarom zeg ik 7 jaar later? Daarvoor moet ik dus nog een beetje verder teruggaan in de tijd. Wat is er? En vertel ik je heel kort wat er gebeurd is toen. In 2004 zijn mijn verloofde en mijn vriendin omgekomen in een auto-ongeluk. En nu ben ik nogal van het overleverstype, in die zin dat ik in het vakjargon, ik ben ook rouwspecialist, heet dat, heb ik een copingstrategie, een overlevingsstrategie die herstelgericht heet. Dat wil zeggen dat ik mij heel erg op de toekomst richtte, eigenlijk niet... of zo weinig mogelijk bezig was met het verleden en wat er gebeurd was. Maar ik ben daar heel erg in doorgeschoten. Nu, even terzijde, er zijn verschillende, wat we dan noemen copingmechanismen, met een makkelijker woord, ik noem het graag overlevingsstrategieën, waar de een of de andere voor kiest, zou ik willen zeggen. Maar het is niet dat je daarvoor kiest. Dat overkomt je. Dat is iets wat intuïtief gebeurt. Om het heel even kort samen te vatten. Weet je, de ene persoon gaat piekeren en huilen en is bezig met wat als... als ik nu dat gedaan had, dan was het misschien niet gebeurd. Bezig met het verleden, geraakt zijn bed niet meer uit en huilt de hele dag. Ik zeg het een beetje allemaal kort door de bocht. En het andere uiterste, dat is wat ik gedaan heb, dat is Het leven gaat door, ik moet sterk zijn, ik moet voortdoen. En dat is eigenlijk het parkeren dan van emoties. Terwijl de andere groep heel erg in de emoties zit. Hè. Je hoort het verschil wel. Wat ik deed, is mijn emoties parkeren en voortdoen. Maar ja, om te beginnen, er is geen goed of fout. Hè. Het hangt van heel veel factoren af waarom iemand de ene of de andere strategie volgt. Daar ga ik nu even niet over uitweiden. En beide hebben hun valkuilen als je te lang in de ene of de andere strategie blijft hangen. Eigenlijk in een, laat ons zeggen, gezond rouwproces. Of een verwerkingsproces van andere gebeurtenissen. Schommel je tussen die beide. Emoties toelaten, emoties even parkeren om te kunnen doorgaan met het leven. Weer toelaten, parkeren, et cetera. Maar zeker bij traumatische gebeurtenissen, dus heel plots ingrijpende gebeurtenissen, is dat niet direct aan de orde en kiest iemand dus... Kiezen tussen aanhalingstekens voor de ene of de andere strategie. Anyway, ik ben toch aan het uitweiden. Maar misschien moet ik daar nog eens een aparte aflevering aan wijden. Nu, ik ging dus in extreme overleefmodus. De woorden die ik ooit geleerd heb in een van mijn eerste opleidingen als rouwtherapeut... is dat we in een super-me schieten. En ik gebruik dat woord liever heel graag, want ik zie dat ook helemaal voor mij. Hè? Goedele, die schiet in haar super-me, dat wil zeggen, ik ben Goedele, ik kan de wereld aan, ik kan dit. En ik zei dat ook heel vaak, zo letterlijk, ik ben wel Goedele, hè. Dus waarmee ik wilde aantonen van, er is niets wat mij kapot krijgt. Hè. Ik heb al erger meegemaakt en overleefd. Nu, wat gebeurt er als je dus in zo'n super-me schiet van, ik kan het allemaal en ik kan het meestal ook alleen. dan parkeer je proces en dus ook je emoties. Dus die doorvoel je niet, want je steekt die eigenlijk bijna letterlijk in een doos en zet die zo ver mogelijk weg. Nu nogmaals, geen oordeel, want soms, ik zei, dit zijn overlevingsstrategieën, soms is dat gewoon de enige manier om te overleven, omdat de pijn gewoon te groot is. Dat je het anders niet zou kunnen overleven. Hè? De gebroken harten, mensen die doodgaan aan een gebroken hart, dat is geen verzonnen verhaal. Nu, dus die emoties, daar wil ik het over hebben. Die emoties, die pijn, dat verdriet, dat ik ook heel hard voelde, maar niet in staat was om te voelen, die parkeerde ik. En een super-me, die zit dus heel erg in zijn hoofd. Dat is iets zeer mentaal. Het is alsof je, ondanks dat dat onbewust gebeurt, is het wel alsof je een plan hebt. En mijn plan was om zo rap mogelijk een nieuw leven op te bouwen. Wat wilde zeggen, een nieuw lief. En ik was 24, dus ik stond aan de rand van het volwassen leven. Wij gingen trouwen, wij keken al uit naar kinderen krijgen, huis bouwen en zo verder. Dus mijn plan was om dat zo rap mogelijk opnieuw op te bouwen. En daarvoor had ik dus iemand anders nodig. Dus ik ging ook keihard op zoek naar een nieuw lief. Om dan de rest weer allemaal te kunnen opbouwen. Dus met een extreme focus daarop bijna. Eerst een nieuwe job, want ik had een job in het buitenland, dus ik moest die opzeggen, want ik keerde terug naar België. Dus eerst een nieuwe job, een nieuw lief en dan huisje, boompje, beestje, zoals al was gepland in mijn leven. Hup, laat ons dat scenario zo rap mogelijk opnieuw doorlopen. Wat ook effectief gebeurd is, maar dus heel erg vanuit die supermie-kracht eigenlijk, want het is wel een kracht. Hè. Ik ga nu wat negatieve aspecten daarvan belichten, maar onthoud dat het natuurlijk een kracht is waarmee je dus het ergste overleeft. Dus die supermie zit heel erg in zijn of haar hoofd en heeft geen voeling meer, letterlijk, dus voelt niet meer. Dus er is echt een breuk eigenlijk hè, tussen het hoofd en het hart. Nu, ik zeg altijd in mijn lezingen over rouw, wat zit er tussen je hoofd en je hart? Wat verbindt er je hoofd en je hart? Dat is je lichaam. Met andere woorden, je lichaam zal je laten weten dat er toch nog iets is met je hart. Dat het geen goed idee is om jezelf af te snijden van je hart, van je emoties. En dat lichaam heeft dat dus laten weten bij mij in de vorm van geblokkeerde schouders en nek. Nu, dat kan zich bij iedereen op een andere manier manifesteren. Hè? Iedereen heeft wel, hè, ons lichaam is een wonderlijke machine, maar iedereen heeft ergens wel een zwakke plek. Dus meestal komt dat tot uiting op je zwakke plek. Hè? Heb je een zwakke maag, dan ga je waarschijnlijk last krijgen van je maag. Heb je een zwakke rug, het zet hem op je rug, hè? Noem maar op. Al zijn er ook een aantal plaatsen die ook, hoe moet ik het zeggen, universeel gekend staan, bijvoorbeeld voor trauma, het vastzetten van trauma of onverwerkt trauma, zit heel vaak, hè, en dat was bij mij dus ook zo, op dat plekje, ga ik dat proberen uitleggen, zo zonder beeld, onderaan je schedel, helemaal onderaan je schedel, de bovenkant van je nek eigenlijk, daar waar je schedel overgaat in je nek, je hebt daar zo een kuiltje precies. Dat is een plek waar trauma zich veelal vastzet. Hè, dat is ook de reden waarom de dingen als acupunctuur en zo helpen. Er zijn wel degelijk vaste, ik ga daar niet over uitweiden, maar vaste plekken op het lichaam die in verbinding staan met allerlei organen of met emoties of met wat dan ook, waardoor er ook een wetenschap zich daar rond heeft kunnen ontwikkelen. Nu, dat was een zijsprongetje. Ik was dus aan het zeggen, emoties zetten zich vast in een lichaam, want het is dus uw lichaam die u dan gaat laten weten van, oh la 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 la, je hebt daar iets mee te doen. Op welke plek is dus een beetje persoonlijk, maar het is je lichaam dat je dat zal laten weten. En het mooie is dus dan ook dat je via lichaamswerk, noemen we dat dan, ook bij die emoties kunt geraken, zoals ik eigenlijk illustreer in mijn voorbeeld. Want, en dat is ook weer typisch voor een supermie, ik kon daar op zich heel goed over praten, over wat er gebeurd was, hè, over het ongeluk en zo verder. Maar dat praten is vanuit een, wat we in het jargon dan noemen, een gedissocieerde houding. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk, je zou dat zo kunnen zien, eigenlijk is dat alsof dat er een robot dan spreekt. Dus ik koppelde af van mijn emoties als ik daarover ging spreken, waardoor ik daar bijna op een rationele manier kon over spreken. Wat bij heel veel mensen dan overkomt als, amai, dat is een sterke. En ook wat je doet en je houding. Hè? Als je niet huilt, niet bij de pakken blijft zitten, voortdoet met je leven. We moedigen dat in onze maatschappij heel erg aan. En dat versterkt dan ook natuurlijk alleen nog maar je overlevingsstrategie. En ooit zei een psycholoog tegen mij, maar je bent goed bezig, hè? En ik dacht jaren later, maar ik was helemaal niet goed bezig, had ze dat dan niet door. Dus we bevestigen mensen daarin, we kijken vol bewondering en er zijn maar weinig mensen die doorhebben dat er iets niet klopt. En in sommige gevallen hoor je dan ook wel zeggen van ja, maar ja, hij of zij zal zijn klop nog wel krijgen. Dus misschien bedoelen ze dat ermee. Dat uiteindelijk je lichaam gaat aantonen dat je te ver uit verbinding, uit connectie bent geraakt met je lijf en je emoties. En dus eigenlijk ook met je hart en je ziel en de kern van wie dat je bent. Dus zo is het voor mij ook gegaan. En ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen is het volgende. Ik kon daar dus vanuit... ik kon daar dus wel over praten, maar dan dissocieerde ik. Waardoor dat gesprekstherapie eigenlijk niet werkte. Dat had geen zin. Dus ik heb echt die weg via het lichaam nodig gehad om bij mijn emoties te geraken. Dus dat is het mooie en ongelooflijke ook dus van lichaamswerk. En lichaamswerk, dat kan je heel breed zien. Hè? Ik geef hier nu het voorbeeld van dieptemassage. Dat kan ook craniosacraal zijn. Dat kunnen andere soort aanrakingen of massages of therapieën zijn. Energetisch werk, maar eigenlijk kan je ook heel breed trekken en kan net zo goed dansen, zingen, alles waarbij dat je echt je lichaam gebruikt, kunnen die dat ook opwekken. En als je in een meer evenwichtige situatie komt, waarmee ik wil zeggen, als je niet helemaal in trauma geschoten bent, of er een stuk doorgeleefd hebt, zoals ik dan heb gedaan, op den duur leer je ook om via zachtere, makkelijkere, toegankelijkere methodes als bijvoorbeeld dansen, emoties te doorvoelen en op te wekken en door te voelen. Nu, die dieptemassages hebben mij dus geholpen om... En geholpen, ja... Het was zelfs compleet onverwacht, want ik wist dat natuurlijk niet. Hebben mij in contact gebracht met mijn emoties. En hebben mij dus op dat moment geleerd van... Wow, als ik mijn emoties niet erken... Wat wel zo goed als wil zeggen beleef, doorleef... Dan gaan ze zich vastzetten in mijn lichaam en ga ik daar gewoon ziek van worden. Dat is trouwens wat heel veel gebeurt met mensen die in een burn-out belanden. Dat is ook een voorbeeld van te hard, te lang doorgaan zonder naar jezelf te luisteren. Dus je lichaam heeft eigenlijk een signaalfunctie. En als je niet luistert, dan gaat het gewoon altijd maar harder, harder en harder roepen. Nu, sindsdien heb ik ook wel geleerd dat, en dat is heel frappant, dat komt echt op dezelfde manier terug, dat ik moet luisteren op het moment dat ik pijn krijg in mijn schouders. Dus dat is ook het prachtige van het instrument van ons lichaam dat we hebben. Dat is als je ernaar hebt leren luisteren, dat je effectief oppikt van oei, ik krijg pijn aan mijn schouders, goedelen. Ben je wel met het juiste bezig? goedele, heb je wel, meestal is het dit, spreek je wel je gevoelens uit? Durf je wel te voelen wat je echt voelt? Maak je wel tijd voor je verdriet? Maak je wel tijd voor de boosheid? Maak je wel tijd voor welke emotie er dan ook leeft in mij? En op die manier hoef ik het ook niet te ver te laten komen. En hoeft het nooit meer zo erg te zijn als toen destijds. Dat er 3 sessies nodig waren om mijn emoties los te maken. Dus die ervaring wilde ik met je delen, omdat... omdat het echt zo belangrijk is in de 2 richtingen van te gaan zoeken naar die oorsprong van je kwaaltjes of je ziektes. Het is zo gemakkelijk om een pilletje te nemen tegen de hoofdpijn, maar... wat als je je nu zou afvragen wat er misschien je die hoofdpijn bezorgt? Hè? Zo gemakkelijk ook om pijnstillers te nemen tegen, ja, ik weet niet, pijn in je knieën misschien. Maar ja, wat als je nu zou zoeken naar waarom heb ik zo pijn in mijn knieën? Komt dat regelmatig terug? Op welke momenten komt dat terug? Welke spanning is er dan in mijn leven? En op den duur ga je die patronen zien en ga je dus leren luisteren ernaar. En ik zie het dus effectief het meest van al, bij de supermies, bij de mensen die hun emoties, de neiging hebben hun emoties weg te stoppen en door te gaan, door te gaan, door te gaan. En dat zijn er heel wat, dus omdat onze maatschappij, zoals ik daar straks zei, dat eigenlijk het meest apprecieert, bewondert en stimuleert. We hebben een oordeel over de mensen die op een tegenovergestelde manier reageren en die, we noemen ze dan depressief, die bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar of jaren thuis blijven en helemaal in hun emoties zitten. En ik ook, hè. Ik geef dat echt ook toe. Hè. Ik heb het daar soms ook heel moeilijk mee. Dan denk ik ook van, godverdomme, get yourself together. Alleen, het is geen keuze. Het is een strategie, of het nu de ene of de andere is, die je overkomt. En het is ook onvoorspelbaar welke strategie jij gaat kiezen. Onvoorspelbaar. Mensen zeggen soms wel eens, ja, mocht mij dat overkomen zijn, ik zou, la. Maar je kunt dat nooit voorspellen, want er zijn te veel factoren die dat beïnvloeden. Voilà, dit gewoon om te illustreren dat ik echt geloof dat emoties zich vastzetten in je lichaam. Dat ik echt geloof dat het belangrijk is om te luisteren naar je lichaam. En vervolgens dus te luisteren naar je onderbewustzijn of je hogere zelf, naar de boodschap die het te vertellen heeft. En om dan daarmee ook aan de slag te gaan. En in die mooie wisselwerking tussen lichaamswerk, energetisch werk, gesprekstherapie. Hè, want dan kunnen ze op den duur kunnen ze allemaal elkaar versterken. Dus ik zei dat vroeger ook heel vaak, toen ik nog actief was als rouwtherapeut. Luister naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Spiriwiri Mastermind podcast. Wil je op de hoogte blijven van elke nieuwe aflevering? Abonneer je dan op dit kanaal. Wil je graag weten hoe je met mij zou kunnen samenwerken? Surf dan naar www.goedelevankerschaver.com.